Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen en wel uit Psalm 66. Psalm 66 en daarvan de verzen 1 en 2, waarvan ik de eerste regels u zal voorlezen. 66 vers 1, juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. En de tweede vers, al het aardrijk smeken u neergebogen. 66, de versen 1 en 2. doen we aan de avond van deze dag bij de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond die vindt u in het Nieuwe Testament, terwijl in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8... En daarvan lezen we het gedeelte vanaf vers 5 tot en met vers 22. Matteüs 8 vanaf vers 5. Matteüs 8, daar lezen we het woord van God vanaf het vijfde vers als volgt. Als nu Jezus in Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt thuis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zou inkomen, maar spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de andere kom en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgde: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en ze stond op en diende hen lieden. En als het laat geworden was, hebben ze velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord en hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus vele scharen ziende rondom zich, bevallen de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. En een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat me toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraaf. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, zo mogen we op deze zondagavond, midden in de vakantietijd waarin velen weggezworven zijn naar allerlei windstreken, zo mogen we hier in uw huis zijn samengekomen. En heren, als we terugzien, dan weten we dat u vaak uw woord gezegend hebt. En u kunt zegenen, u wilt zegenen, maar kijken we naar onszelf, dan moeten we zeggen, dat hebben wij toch niet verdiend. En ook vanavond hebben we het niet verdiend. Maar mogen we in alles nou pleiten op uzelf, heren, want u bent toch een God die het gesproken heeft dat u geen lust heeft in de dood van de zonder, maar daarin dat hij zich bekeren zou en leven. Geef ons zicht op die dingen die van belang zijn voor de eeuwigheid en dus ook voor de tijd. Want heren, dat is niet altijd even makkelijk. We leven in een eeuw waarin de eeuwigheid voor velen heeft afgedaan. Die bestaat niet meer, zeggen ze, denken ze, menen ze. Maar heren, de eeuwigheid laat zich niet zomaar door een paar mensen afschaffen. En dan zal het een rare ervaring zijn, als een mens hier zijn ogen sluit, dat het daarmee toch niet afgelopen is. En dat wilt u ook niet, want heren, u hebt het goede voor de mens. Niet een eeuwig wee, maar een eeuwig wel. En zoudt u ons dat vanavond willen openbaren, hoe die weg is ter zaligheid. En hoe u zondaren zaligt, en dat doet u nog altijd, heren. Want dan leren mensen van uw grootheid te gewagen. En dat hoorden we ook straks in de consistorie. Er is iemand, een familielid van broeder Neven, een vader, overleden op 28 juli. En hij mocht ook getuigen van die grootheid van u. En dan is de eeuwigheid niet maar iets, dat moet je afwachten en beste er maar van hopen. Maar als we hier de roem van u op de lippen gelegd krijgen, heren, dan hebt u die er zelf opgelegd. En dan is het eeuwige leven niet anders dan niet af en toe eens een beetje van die grootheid van u gewagen. Maar dan zal er voortdurend gezongen worden van uw goedertierenheid. Dat is het eeuwige leven bij u. Heren, zoudt u ons er allemaal op voor willen bereiden. Niet alleen de familie van broeder Neven, maar wil ons, zoals we hier zijn en zoals we thuis meeluisteren. En misschien op ons vakantieadres zitten mee te luisteren. Wil ons er allemaal op voorbereiden. Want heren, de heerlijkheid bij u, dat overtreft alle vakantie. Dat is een vakantie die nooit eindigt. Dat is met onze vakanties anders. Want dan zeggen we nog zoveel dagen, nog zoveel dagen. En dan zien we het elke dag een stukje minder worden. En dan moeten we weer naar huis. En eigenlijk willen we dat niet. Alles is hier zo tijdelijk. Maar heren, bij u is een eeuwigheid van eer en roem in die Allerhoogste God. Die hemel en aarde heeft geschapen. En die nog altijd goedertieren is en zondaren zoekt om ze zalig te maken. Heren, wees ons vanavond ook zo nabij. We vragen het u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, we hebben gelezen een gedeelte uit Matteüs 8. En ik moet zeggen, dat is een heel opmerkelijk gedeelte. Want als je helemaal teruggaat naar het eerste vers van dat hoofdstuk, wij zijn dan bij vers 5 begonnen, maar in het eerste vers daar hoor je dat de bergrede afgelopen is. Die bergrede, dat was een rede die de Heer op een berg gezeten hield, die bergrede die kom je tegen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van Matteüs. En ja, als Christus met zijn discipelen de berg weer afgekomen is, wat gebeurt er dan? Nou, dan volgen veel mensen, een grote schare, de Heere Jezus. En wat doet de Heere Jezus dan, te midden van die grote massa mensen? Dan lees je in dit hoofdstuk, dan gaat de Heere zieken genezen. Zieken genezen. Veel zieken genezen. Eerst is er namelijk een melaatse die genezen wordt met het woord van Christus, ik wil wordt gereinigd. Vervolgens geneest de zaligmaker met slechts één woord de knecht van die hoofdman over 100, die zichzelf niet waard vond dat de Heere naar hem zou luisteren. Maar over wie de heiland vervolgens zei, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Vervolgens richt de heiland de schoonmoeder van Petrus op, die vrouw die lag met koorts in bed. En daarna lees je dat er nog velen door de Heere genezen zijn. Velen, velen. Daar staat in vers 16, hè, velen van de duivel bezeten en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Dus je moet zeggen, na die bergreden heeft de Heer Jezus een hele serie zieke mensen genezen. En daar is die grote schare die erbij staat, ooggetuigen van, oorgetuigen van. En ja, wat maken al die wonderen van genezing nou toch los bij die daar verzamelde mensenmassa? Nou, de reactie vanuit die menigte, die kunt u vanavond lezen in de tekst voor de preek. En die vindt u in de versen 19 en 20 van Matthäus 8. De versen 19 en 20, er staat, en er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem, meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Ik heb vanavond in de preek, beste vrienden, 4 punten. Allereerst hebben we in onze tekst een uitspraak die hoopvol is. In de tweede plaats zien we hier een besluit dat onderzocht moet worden. In de derde plaats treffen we hieraan een antwoord dat duidelijkheid brengt. En tenslotte zien we hier een geschiedenis die vragen oproept. Dat zijn de 4 punten. Een uitspraak die hoopvol is, een besluit dat onderzocht moet worden, een antwoord dat duidelijkheid brengt en een geschiedenis die vragen oproept. Maar zullen we eerst gaan zingen over het volgen van de Heere Jezus. Psalm 62. 62. En daarvan de verzen 1, 3 en 4. 62 vers 1, mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. 3, zij raadslaan zegt, vervoer door haat om hem uit zijn hoge staat. En vers 4, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u wat de diensten betreft. Volgende week zondag 7 augustus. 'S morgens 10 uur dan hoop dominee Van Dalen uit Lopeker kapel voor te gaan. 'S avonds 6:30 dominee Lohuis uit Scherpenisse. En wat de collecte vandaag betreft, de eerste rondgang is voor het onderhoudsfonds. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En voor alles wat in de toekomst nog verborgen ligt, geldt zo de Heere wil en we leven. Dan gaan we zingen Psalm 62, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, zullen we na de preek zingen uit Psalm 8 en daarvan het vierde vers, Psalm 8 vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vierde vers, zullen we dat zingen na het amen aan het slot van de preek zonder verdere aankondiging. 8, vierde vers. De tekst waar we vanavond naar gaan kijken, die luidt, en er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem, meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Een eerste punt vanavond, dat noemen we, we zien hier een uitspraak die hoopvol is. Ik mag wel zeggen erg hoopvol, want de tekst die begint ermee om ons te vertellen dat er een zekere schriftgeleerde was. En je moet zeggen, in de grondtaal valt op dat woord schriftgeleerde ook wel een beetje de nadruk, hè. Er komt een zeker schriftgeleerde. De naam van die man wordt ons niet verteld, maar wat wel verteld wordt, het was een schriftgeleerde. En daarmee is het eigenlijk net alsof de schrijver van dit evangelie, Matthäus, tegen ons wil zeggen, hoe is het mogelijk? Nou komt er zowaar een schriftgeleerde naar de Heere Jezus toe en hij spreekt de heiland aan. En wat zegt de man? Ja, let u op wat hij zegt. Hij zegt, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Nou, laten we eerlijk zijn. Dat soort woorden, dat had je toch eigenlijk nooit verwacht van deze man. Ja, dat zou je eerder nog wel wat aan kunnen treffen bij de discipelen bijvoorbeeld, hè. Of ja, ook nog wel bij hoeren en tollenaren, daar kwam dat ook wel voor. Maar nou zegt een schriftgeleerde dit. En dan moet u er ook goed op letten hoe die man zijn uitspraak formuleert. Hij zegt, meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. Dus deze man die spreekt bepaald niet met zo'n wat spottende ondertoon, dat gebeurt dan ook wel. Nee, hij is eerlijk, hij spreekt en hij is netjes in zijn aanspraak, want hij zegt tegen de heiland allereerst, meester, meester. En in dat woord ligt eerbied opgesloten. En dat is ook nog wel een beetje te begrijpen. Want wat had deze schriftgeleerde nou toch met zijn eigen ogen gezien en met zijn eigen oren gehoord, net daarvoor? Er waren massa's zieken door de heiland genezen. Maakte verder niet uit welke kwaal ze bezaten. Zonder enige uitzondering had de heiland ze allemaal gezond gemaakt. En daar was deze schriftgeleerde enorm van onder de indruk geraakt. En daarom ook zegt hij, meester. Gemeente, is op deze uitspraak ook niet van toepassing het woord van de Heere Jezus zelf, die ooit heeft gezegd, gij heet mij meester en Heere en gij zegt wel, want ik ben het. Die schriftgeleerde die spreekt dus met eerbied tot de zaligmaker. En dat is alvast een heel goed ding. Want wij leven vandaag de dag natuurlijk in een wereld van de grootste taalverruwing. Hè? Zo hebben ze het er wel eens over, de taalverruwing. Een grove taal, dat schijnt het pas goed te doen. Dat is zo ongeveer hetzelfde geworden als echte taal, verstaanbare taal. Het is gewoonte geworden, tot en met in de kerken toe. In de kerken, daar kom je het ook nog wel eens tegen, dat er tamelijk vrijpostig wordt omgesprongen met de naam des Heren. Maar je moet zeggen, dat kan niet deugen. Want wie over de Heere Jezus bijvoorbeeld gaat spreken alsof die ooit nog eens met de heiland heeft geknikkerd. Kijk, die laat er toch duidelijk mee zien dat hij de Heere niet kent. Want wie de Heere leert kennen, die leert hem niet alleen in zijn genade kennen, maar ook in zijn heiligheid. Gods kinderen leren spreken tot de Heere, maar het is altijd ootmoedig spreken. En zo spreken ze ook over de drie-enige God. Waarom? Nou, simpel gezegd, omdat Gods kinderen ook bekeerd zijn. En als je bekeerd wordt, dan ga je zoetjes aan goed beseffen hoe klein en gering en nederig je bent. Dan weet je ook van berouw. En dan vrees je God. En ik weet wel, vrezen, dat is niet alleen maar bang zijn voor God, dat is ontzag hebben voor hem, maar iets van die onderdanigheid en zich onderwerpen, dat zit ook in dat woord opgesloten. En daarom ook vanavond zeggen die schriftgeleerde hier, die spreekt de heiland aan op een hele goede manier. En dat is inderdaad zeer hoopgevend, maar ik moet u daarnaast ook nog op iets anders wijzen. Als die man in onze tekst zegt, meester, ik zal u volgen waar ook heen gaat, dan spreekt hij dat zinnetje bepaald enthousiast uit. Dus hij meent echt wat hij daar zegt. Ja, en dat uit de mond van een schriftgeleerde. Want, verder niet zoveel ten kwade hoor over die geestelijke leidslieden van de Joden, maar het waren natuurlijk in de regel, en dan zeg ik het maar een beetje vriendelijk, het waren in de regel wel mensen die op van die dorre pennelikkers leken. En dat is een slag mensen, dat staat ook wel niet zo vlug in vuur en vlam, maar deze man wel. En dat is een goed teken. Dat wijst op bekering. Want bij echte bekering raken mensen ook enthousiast. Hoe komt dat? Nou, dan gaat je hart branden. Branden in het binnenste. Als een mens bekeerd wordt, dan kan het zelfs wel eens gebeuren dat hij een beetje te enthousiast wordt. Maar dan moet je zeggen, toch liever maar dat, dan dat je van die gelovigen tegenkomt waar helemaal geen fut in zit, hè, want dat deugt niet. Nee, die schriftgeleerde uit onze tekst, die spreekt heel duidelijk op een hoopvolle wijze. Daar komt nog wat anders bij. Deze man, die blijkt ook heel bereidwillig te zijn, want wat zegt hij? Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. Maar ja, dan moet u wel bedenken, er was niemand er in die schare geweest die hem had aangepraat van, joh, als je nou de heiland aanspreekt, moet je zeggen dat je overal met de heiland meegaat. Er was geen vriend van die man geweest die hem zover had gekregen. Na een half uurtje op hem inpraten, nou dat zou ik dan maar doen. Nee, heel spontaan komen deze woorden van zijn lippen. Toen die de Heere daar zo bezig zag met het genezen van al die zieken, toen had hij in zich de roepstem vernomen. Want er ging een roepstem natuurlijk wel uit van dat genezen van al die zieken. Hè? Het was voor deze schriftgeleerde net eender geweest, alsof de Heere tegen hem persoonlijk had gezegd, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En ja, toen tenslotte na al dat genezen van die zieken de Heere aanstalten maakten om in de boot van zijn discipelen te stappen en over te varen naar de andere kant van het meer van Tiberias, toen kon die man niet langer meer wachten, want nou was het zijn enige kans, dus nou moest het ook maar gaan gebeuren. Als hij nou de tijd voorbij liet gaan, dan kon het wel eens wezen dat hij de Heere Jezus nooit meer zag. En daarom klinkt het ineens op vanuit die grote scharen, luid en duidelijk. Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Laten we eerlijk zijn, dat is toch wel erg hoopvol. als een mens dat gezegd. Waar ik ook nog iets anders aan moet toevoegen, en dat is dit, die woorden van deze schriftgeleerde, die klinken wel erg beslist. Want hij zegt bijvoorbeeld niet, meester, als u nou voor mij dit en dat doet, nou in dat geval dan denk ik er wel over dat ik u wel eens kon gaan navolgen. Hij zegt ook niet, meester, ik zal u volgen hoor, tenminste, ik hoop u te gaan volgen, maar dan moet u, nee, heel duidelijk. Meester, ik zal u volgen waar ik ook heen gaat. Een hele duidelijke keuze. En je moet zeggen, zo'n duidelijke keuze in het geestelijk leven, dat is wel nodig. Want aarzeling en halfheid, ja, daar kom je nog alles tegen onder kerkelijke mensen als je met ze praat. En dan zeggen ze tegen je als dominee, ja dominee, ik moet me bekeren, dat weet ik maar. Maar eerst moet ik nog. Of ze zeggen tegen je, ja we hebben gelijk op wat u zegt, maar ja, ik zal er nog eens over nadenken. En dan resulteert dat altijd in dat uitstellen. En ze blijven uitstellen net zo lang totdat er geen uitstel meer is. Maar gelukkig, deze man, deze schriftgeleerde hier in onze tekst, die doet dat allemaal niet. Al aarzelen er nou nog zoveel mensen, daar in die grote scharen rondom de Heere Jezus. Meester, ik zal u volgen. Dat is duidelijk. En nou moet u niet denken dat dat allemaal een beetje overdreven was van hem, want wie de goede strijd van het geloof niet beslist aanvangt, die heeft daarmee de eerste nederlaag al te pakken. Denk even aan die tekst waar staat dat het de geweldigers zijn die het koninkrijk van God innemen. In dit verband moet ik trouwens ook nog dit zeggen. Die schriftgeleerde die maakt ook geen voorbehoud. Hè? Ik hoor hem bijvoorbeeld niet zeggen tegen de heilandmeester, ik zal u volgen tot aan de waterkant van het meer van Tiberias. Nee, hij zegt ook niet, ik zal u volgen zolang u maar bezetenen blijft genezen. Nee, hij spreekt op precies dezelfde manier waarop ooit Petrus, de discipel Petrus, tegen de Heere sprak. Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat is nou onvoorwaardelijk de Heere volgen. En dat is geen luxe. Hij zegt, ja, zover komen misschien de allergrootste in het koninkrijk der hemelen. Nee, ook onder de kleinste van Gods kinderen zal eenmaal met gejuich worden gezongen, deze zijn het, die het lam volgen waar het ook heen gaat. Mag ik eens vragen, hoe staat het er op dit terrein met u voor? Volgt u de Heer ook al door het water? Of als het moet, door het vuur? Hoe zegt de apostel het ook alweer, Paulus? Als je met de Heere in zijn dood begraven bent, dan sta je ook op met hem in een nieuw leven. En als de Heere je levend maakt, dan kan het niet anders of je gaat hem volgen. Het zou er ook helemaal niet zo'n slechte zaak zijn als er vanavond hier mensen waren die zouden zeggen in hun hart, meester, ik zal u volgen waar ik ook heen gaat. Want met die woorden die die man uitsprak, daar deed die schriftgeleerde ook een hele ware uitspraak mee. Namelijk, de Heere heeft er recht op dat we hem gaan volgen. Als je de heiland gaat volgen, dan praten we niet over een extraatje. De Heere volgen, zo hoort het te wezen. En de Heilige Geest die werkt dan ook altijd daarop aan in de bekering. Dat, dat de mens losgemaakt wordt van zijn eigen gekozen weg. En dat hij het leert om zijn voetstappen zo te zetten dat hij de voetstappen van het Lam volgt. Zo wordt de vreze des Heren ook zichtbaar in het leven. Die vertoont zich dan in een heilige levenswandel die vol zelfverloochening is. Weet u, tegenwoordig hebben wij kerkmensen wel eens de neiging om te denken dat het echte geloof vooral bestaat uit praten. Net alsof het geloof alleen dan aanwezig is als je maar een lange redenvoering kunt houden over de Heere Jezus en dat soort zaken. Maar als je de Heiland mag leren kennen als je verlosser van zonden en schuld, dan ga je niet allereerst een heel wetenschappelijk betoog houden over de Heere, maar dan verandert je leven. En dan ga je de Heiland navolgen. Dan wordt de raad die Maria in Cana gaf aan de dienaars op die bruiloft, waar de Heere Jezus ook bij aanwezig was, dan wordt die werkelijkheid. Zowat hij u lieden zal zeggen, doe dat. Trouwens, wat sprak Saulus van Tarsen ook alweer, toen hij daar bekeerd werd bij de stadspoorten van Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Moeten we die woorden niet op één lijn stellen met wat we lezen in de tekst van vanavond? Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. He, dat zit toch allemaal in precies diezelfde richting, hè? Inderdaad. Daar zit in diezelfde richting. Tenminste, aan de buitenkant wel. Maar je moet nooit alleen maar gaan letten op de buitenkant, dan kom je mis uit. Je moet ook bij een mens altijd maar letten op de binnenkant. En dat brengt me vanavond bij het tweede punt. We hebben hier een besluit dat onderzocht moet worden. Meester, zo luidt het besluit, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En die woorden sprak deze man heel duidelijk op een zeer besliste toon. Maar die woorden die klinken niet alleen erg beslist, ze klinken bovendien ook een beetje erg plotseling. Want deze woorden die geven lucht aan een enorme opwelling. Deze schriftgeleerde die had namelijk een heel poosje staan kijken en luisteren naar dat gebeuren bij de Heere Jezus, het genezen van zieken. En u moet zich dat eens voorstellen. Dat moet een heel indrukwekkende zaak zijn geweest. Want er worden allemaal zieken naar de Heere Jezus gebracht. En dan zie je aan de ene kant van de Heere Jezus allemaal van die zieke mensen die kermen soms van pijn. En je ziet de radeloosheid en de vertwijfeling in hun ogen. En aan de andere kant van de zaligmaker, daar kun je zo af en toe de juichtonen horen van de mensen die net genezen zijn. Dus een hele straat is er gevuld met kermende en ook met zingende mensen. En daar sta je dan, net als die schriftgeleerden, een poosje naar te kijken. En u zult het wel met me eens zijn, dat gaat op den duur niet in je koude kleren zitten. He, zoiets laat geen enkele toeschouwer onberoerd. Daar raak je echt wel van onder de indruk. Of misschien moet ik het nog sterker zeggen, je raakt op den duur daarvan in de ban. He. Want aan de ene kant staan er mensen te huilen. En even verderop, hé, mensen die zijn in een staat van opwinding geraakt. En het is dan toch niet zo vreemd als een gewone toeschouwer dan wordt overmand door gevoelens van warme sympathie. En gevoelens waar hij tenslotte zo door overweldigd gaat worden dat hij ineens gaat uitroepen, net als die schriftgeleerde: meester, ik zal u volgen waar ik ook heen gaat. Dat is toch niet zo vreemd? Nee. Alleen, als u dat nou maar niet verwart met echt geestelijk leven. Kijk, gevoelens, die worden heel vaak verward met de vruchten van Gods geest. Maar laat ik het simpel zeggen. Eén traan is nog niet hetzelfde als verbrokenheid van hart. En enthousiasme is lang niet altijd wedergeboorte. Ik moet zeggen dat ik zelf toch heel weinig mensen ken die bekeerd werden omdat ze ergens een goed en een fijn gevoel bij hadden gekregen. Want dat soort mooie gevoelens, ja, ze duren soms maar zo erg kort, hè. Terwijl het werk van Gods geest in het hart van een zondaar velen veel dieper gaat, dat is na een paar tellen en een paar minuten niet zomaar weer verdwenen. Maar dit hier bij die schriftgeleerden, dat kwam eigenlijk een beetje plotseling bij hem naar boven. En daarom moet je zeggen, zijn woorden waren ook niet zo erg doordacht. Het vloog er ineens zomaar uit. Meester, ik zal u volgen waar ook heen gaat. Wist die man eigenlijk wel waar de Heer Jezus heen ging? Besefte hij die diepe armoe wel waarin de heiland leefde? Kende hij deze wonderdokter uit Galilea wel voldoende? Want de Heer Jezus had zelfs nog geen plaats om te slapen. En als die man dat nou eens allemaal wel had geweten, zou die het dan toch zijn volgehouden, hè, dat die de zaligmaker overal wilde gaan volgen en met hem meegaan? Nou, misschien was dat enthousiasme bij hem dan in één klap wel verdwenen. Kijk, dat leven met de Heere Jezus, beste vriend, dat is niet zo aantrekkelijk als dat het op het eerste gezicht soms lijkt. Waarom niet? Nou, de zachtmoedigheid en de nederigheid van de zaligmaker, die brengen hem geen roem, maar die veroorzaken een heleboel leed. Moeite, narigheid, die liggen op het pad van de Heere Jezus. En dan toch ook maar die Heere gaan volgen, of dan maar liever afhaken. Beetje teleurgesteld. En daarom schriftgeleerden, overreken nou eerst de kosten eens. Want de vossen die hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mens heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Schriftgeleerden, weet je eigenlijk wel wat dat volgen van de Heere Jezus inhoudt? En er komt nog wat anders bij. Als wij vanavond die uitroep van de Farizeeër in onze oren krijgen, dan valt het op dat die man wel heel erg zelfverzekerd is, hè? Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En moet u goed luisteren wat hij zegt. Meester, ik zal. Dat is eigenlijk het eerste wat hij over zichzelf zegt. Ik zal. Hij begint niet te roepen om hulp of uitkomst of om ontferming. Nee, zegt hij tegen de Heer Jezus. Ik zal. En als hij dat zegt, dan zeg je, oh wacht even. Waar is bij deze man de afhankelijkheid? David, u kent hem wel, het Oude Testament, koning David, die kon eigenlijk niet leven zonder de bede, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Maar luister nou even naar deze man. Ik zal. Ja, ik zal. U weet toch bij wie deze twee woorden ik zal uitsluitend horen, hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Die woorden, ik zal, die horen dus bij God. En die horen ook bij de Heere Jezus. Toen die hoofdman over 100, we hadden het er straks nog over hem even, toen die bij de heiland kwam om te vragen voor zijn zieke dienstknecht, toen zei de heiland tegen hem, ik zal komen en hem genezen. Ik zal. In die twee woorden hoor je alle macht en genade van Christus. En breng ook nog even in herinnering die bekende woorden. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat kan de Heere zeggen. Want hij is een God. Hij kan en hij wil en hij zal in nood. Heb Psalm 68. Maar als een mens dat nou gaat zeggen. Ik zal. Nou. Neem het dan maar rustig met de nodige korreltjes zout. En dat zeg ik nou niet hier vanavond. Nee, dat zegt Gods eigen woord. Neem nou even die bekende uitspraak van de ongelovige Thomas, die maar niet de opstanding van de Heere Jezus kon geloven. Wat zei die Thomas? Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Zult u zeggen, ja, maar dat was die ongelovige Thomas. Ja, dat is waar hoor. Maar laten we een beter voorbeeld nemen, Petrus. Dan hebben we het over de gelovige Petrus. Hè? Heren, al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal. Nimmer meer aan u geërgerd worden. O, zult u zeggen, dus die twee woorden, ik zal, in onze mond, dat is dus altijd verkeerd. Nee, niet altijd. Toen die verloren zoon uit de bekende gelijkenis zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd. Nee, toen waren die woorden helemaal niet verkeerd, maar ja, die verloren zoon, toen hij die woorden uitsprak, toen kon hij zich intussen natuurlijk moeilijk op zijn borst slaan, hè. Kijk, en dat is nou precies wat je hier bij deze schriftgeleerde mist. Ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Dat is een beetje te veel van het goede. Dat is veel te opdringerig. Trouwens, bij die woorden kan ook nog wel een rol gespeeld hebben het eigen belang van die schriftgeleerde. Want gaat u dat maar eens eventjes na. Die man, die heeft er een heel poosje staan kijken bij de scharen naar al die genezingen die de heiland verrichtte, die wonderen die hij deed. En hij zal intussen ook de kring wel eens rondgekeken hebben van de discipelen. En toen kan die zomaar hebben gedacht, hé, die discipelen, dat zijn eigenlijk alleen maar een stelletje arme vissers. Als ik als schriftgeleerde me nou eens bij hen aan zou sluiten, nou dan word ik toch binnen de kortste keren de secretaris van de hele club. Meester, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat. En nou weet ik wel wat ik zo even zei, dat is maar een veronderstelling hoor. Maar is het nou echt helemaal uit de lucht gegrepen? Hoe zat dat eenmaal ook alweer met die andere discipel van de heiland Judas? Waarom was die man eigenlijk penningmeester geworden bij de Heere Jezus? Ik wil er alleen maar dit mee zeggen. Er is een heleboel mensenwerk wat vaak voor Gods werk wordt aangezien. En nou zal iemand vanavond hier zeggen, dominee, maar hoe hou je die twee dingen dan ook uit elkaar? Hè? Mensenwerk aan de ene kant en Gods werk aan de andere kant. Nou, dat brengt me vanavond bij derde punt. We horen hier een antwoord dat duidelijkheid brengt. Welk antwoord gaf de Heere nou aan deze schriftgeleerden op zijn vraag? De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Als je er goed naar luistert, moet je zeggen, het is een beetje een vreemd antwoord. Vindt u ook niet? Maar ja, dit is ook niet een antwoord van de heiland op die gesproken woorden van die schriftgeleerden. Nee, dit is een antwoord op de onuitgesproken gedachten die er leefden in die man. Want wat zegt de Heer hier namelijk? En mag ik het vanavond op een eenvoudige manier met mijn eigen woorden zeggen. Christus zegt hiermee, schriftgeleerden, reken er wel goed op dat het volgen van mij niet mee zal vallen. Als je me volgt, dan zal het net zo met jou vergaan als dat het mij zal vergaan. Trouwens, datzelfde, dat had de Heer ook al eens tegen zijn eigen discipelen gezegd. Hè? Dat was bij die gelegenheid dat de Heer sprak, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Kijk, als de mensen in de schare Christus Beelzebul gaan noemen, hoe zullen diezelfde mensen de volgelingen van Christus dan wel niet gaan noemen? Dus laten we het maar heel eenvoudig houden. Wie Christus volgt, die komt een keer op Golgotha terecht. Wie Christus volgt, die komt op Golgotha terecht. Inclusief de smaad en de verachting en de spot en de slagen, de laster en de pijn. En als de Heer Jezus een veelvraat en een wijnzuiper wordt genoemd, dan mag u gaan raden hoe ze zijn knechten zullen gaan noemen. Wilt u de Heer Jezus echt gaan volgen? Bent u daar wel toe bereid? Eer moet u bij de Heer maar niet verwachten. Want de leerling is niet boven zijn meester. Nee, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Weet u wat de Heer Jezus met deze woorden eigenlijk zegt? Hij zegt eigenlijk tegen die schriftgeleerden, ik wil alleen maar echte volgelingen, echte discipelen. En discipelen, hoe verschillend ze onder elkaar verder ook mogen zijn, op één punt zijn ze allemaal precies eender. Ze hebben het afgeleerd om groot te willen worden. En beste vrienden, je moet toegeven, die schriftgeleerde, die begreep de bedoeling van deze woorden die Christus tegen hem sprak volkomen. Want ik hoor namelijk verder niet dat hij de Heeren ook met de daad is gaan volgen. Christus volgen betekent alles kwijtraken. En nou kan ik het natuurlijk vanavond wel een beetje rooskleuriger hier gaan staan te schilderen, maar daar schieten we niks mee op. Christus blijvend volgen, daar is een kracht voor nodig die vele, vele malen groter is dan alle menselijke kracht bij elkaar. Daar is namelijk goddelijke kracht voor nodig, de kracht van de Heilige Geest. En daar weten nou al die mensen van die Christus hebben leren kennen. Die weten van dat volgen van de zaligmaker door de kracht van de Heilige Geest. Daar hebben ze rekening mee leren houden, dat hebben ze leren beleven. Misschien dat u zegt, wat is dat dan precies? Hoe ziet die kracht er dan uit? Hoe werkt die? Wilt u dat graag weten? Nou, dan zal ik het u vertellen. U zult in uw hele leven, als u een beetje trouwkerkelijk bent, vaak hebben horen preken over die tekst uit 2 Korinthe 8. Waar staat, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat die arm geworden is om uwentwil dat hij rijk was. Die woorden zijn waar. Christus werd ook arm. Hij verliet bij zijn komst op aarde al de hemelse heerlijkheid, maar na zijn komst heeft hij zich vernederd tot in de dood. En Paulus de apostel die schrijft zelfs in een van zijn brieven dat Christus zichzelf heeft vernietigd. Nou, dat is totale armoe. Zelfs geen hol van een vos hield Christus over. Geen vogelnestje mocht hij nog hebben. Want het kruis ontnam hem alles. Tot en met zijn leven. En waar was die armoe nou goed voor? Ja, dat staat ook in diezelfde tekst in 2 Korinthe 8. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En daar mogen Gods kinderen ook van weten. Hij werd arm om mij, de arme zondaar, rijk te maken. Christus ging de dood in om mij het eeuwige leven te schenken. Dat mag Gods kerk weten door het geloof. Ja, u zult u zeggen, dat mag een kind van God dan weten door het geloof. Maar wat weet hij dan precies? En waar leeft dat geloof van Gods kinderen dan bij? Is dat geloof dan gericht op enkele feiten waar men zich aan vasthoudt? Nee, zo mag je dat helemaal niet zeggen. Gods kind mag rijk zijn, omdat hij bij en uit eeuwige rijkdom leeft. Jij zegt u, dat klinkt mooi en indrukwekkend, maar wat is dan precies die rijkdom van Gods volk waar ze uit mogen leven? Nou, als er iets is, gemeente, dat een verloren zondaar rijk maakt, als er iets is, dan is het wel de armoede van de Heere Jezus. Weet u daar ook van? Van die overweldigende rijkdommen die er liggen in de wonden van de Heere Jezus. Kent u de goudmijn van het bloed van het lam? En hebt u de balsem gevonden die er zit in de stokslagen die Christus de doornenkroon in het hoofd deden drijven? Hebt u de eeuwige vrede geproefd in de geeselslagen die de rug van de zaligmaker hebben opengeploegd? Waarachtig geloof, dat kent namelijk een enorme vreugde als het mag zitten aan de voet van het kruis. Het geloof kent rust als het zien mag enkel op het offer van de Heere Jezus. Het geloof kent vrede als het een blik mag werpen op die ongelofelijke armoe van de heiland. Kijk, dat is nou die schat, hè, die rijkdom. En weet u wat het geloof dan doet? Als Christus zegt, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt, dan zegt Gods kerk, en dat is nou mijn leven. Die banden die Christus bonden, dat zijn de banden die mij voor eeuwig aan de Heere vastbinden. Als je het kruis van de Heere Jezus kent, beste vrienden, dan heb je dat kruis zo lief gekregen, dat kun je eigenlijk niet meer loslaten. En dan mag je dus in de armoede van Christus rijk zijn. Maar daar valt dan ook precies de grote scheiding. Als de armoede van Christus ontmoet wordt, weet u wat er dan gebeurt? Nou, dan keert de wereld, ook de godsdienstige wereld hoor, dan keert de wereld zich van deze zaligmaker af. Maar als Christus omringd door armoede tegen zijn kinderen zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Dan zeggen ze, Heere, tot wie zullen we gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En zo kom ik tenslotte bij het vierde punt vanavond. We hebben hier een geschiedenis die vragen oproept. Ja, tenslotte brengt deze tekst van vanavond ons bij een stelletje vragen. De eerste vraag is deze vraag. Is het niet beter om te doen dan om te beloven? Kijk, die schriftgeleerde hier die zei, meester, ik zal u volgen waar ik ook heen gaat. Maar toen het erop aankwam, toen is die nog geen meter met de heiland meegegaan. Hij had beter kunnen zeggen, ja, wat had hij beter kunnen, hij had beter zijn mond kunnen houden. Beter had hij zijn mond kunnen houden om vervolgens de Heere nooit meer te verlaten. Kijk, daar zie je het verschil tussen woorden en plannen Ja, wat bedriegt de mens zichzelf makkelijk met die dingen? Tweede vraag, die ook bij me opkomt als ik naar deze schriftgeleerde hier in Matteüs 8 kijk. Dat is, is het niet beter om te bidden dan om te beloven? Kijk, als deze schriftgeleerde nou eens ineens aan de voeten van de Heere was neergevallen met de beden: Heere, wilt u me meenemen overal waar u heen gaat? Zou dat niet veel beter zijn geweest? Ik heb nog een derde vraag. Is de Heere u inderdaad alle armoe, gebrek en ellende waard? Volgens het evangelie kun je het woord van Christus zo beleven dat je met dat woord ook in de gevangenis, letterlijk in de gevangenis terechtkomt. Want de Heere volgen, dat kan inhouden verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Je kunt er ook om gedood worden. En zingt dan toch nog uw hart rustig verder: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Weet u van die vergelding des loons? Wat is dat, die vergelding des loons? Dat je eenmaal dan de heiland zult aanschouwen in zijn heerlijkheid. En is u dat nou veel en veel en veel meer waard dan 100 werelden bij elkaar? Stel die vraag nou eens in alle eerlijkheid aan uzelf. Zou u de wereld weggooien als een rotte appel voor de Heere Jezus? Als u nee zegt, dan weet u ook niet wat Mozes wel wist. Mozes die achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. En ja, dan moet je die bekende tekst wel een beetje nauwkeurig lezen en dus goed lezen. Mozes schatte niet het regeren met Christus meer waard dan al die schatten van Egypte. Hij vond de smaadheid van Christus meer rijkdom dan al die hopen geld die de farao's bij elkaar hadden gegaard. En als u mij nou vraagt, hoe is dat mogelijk, dat je dat toch een grotere rijkdom vindt? Hoe is het mogelijk dat de armoe van Christus je boven alles gaat? Dan is er maar één antwoord. Er zit in die arme Christus zo ontzettend veel rijkdom. Daar zit namelijk de rijkdom van zijn liefde in. Zijn opzoekende liefde, zijn zondaarsliefde, zijn vergevende liefde, zijn eeuwige liefde. Ja, ja, hoor ik iemand zeggen, maar waar kun je die liefde nou vinden? Hoe kom je daarmee in aanraking? Hoe kom je bij die liefde? Beste vrienden, u komt helemaal niet bij die liefde. Echt niet, u komt niet bij die liefde, maar die liefde komt naar u toe. En die liefde gaat door de verkondiging van het evangelie voor u staan. En die liefde die zegt dan, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zonder, als u die grote liefde hoort en ziet en beleeft, weet dan één ding: die liefde vergaat nimmer meer. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen uw grote naam danken, dat de zaligheid niet afhangt van eerst onszelf maar eens een beetje opblazen en groot worden en grote woorden gaan spreken en geweldige plannen gaan koesteren, maar dat de zaligheid afhangt van u. Want onze plannen, daar komt doorgaans al niet zoveel van terecht als het aardse dingen betreft, maar zeker als we de hemelse zaken op het oog hebben, dan schieten onze plannen ook gruwelijk tekort. Maar nou hebt u niet alleen een plan, u hebt ook uw woord gegeven. En u hebt het zelf gezegd, en die het van mij verwacht, die zal nooit bedrogen uitkomen. En heren, nou gaan we zo meteen weer naar huis, maar laat dat woord met ons mee mogen gaan. En we hebben vanavond gehoord over die grote liefde die er schuil gaat in die droeve omstandigheden waarin de Heere Jezus is geweest. En als we daar nou niks van kennen, zou u het ons willen leren. Want Heere, u bent toch de grote onderwijzer. U neemt door uw geest het uit Christus om het ons te verkondigen. Ga zo ons voor, opdat we in alle nederigheid en bescheidenheid u leren volgen. In nederigheid, met het besef van, Heere, waar hebben we het eigenlijk aan verdiend dat u naar ons omkijkt? Bescheidenheid, wie zijn wij? Maar als we dan op u letten, dan moeten we zeggen, ja, en nochtans kan het. Want die Heere is groot van goedertierenheid en waarheid. Heere, ga zo met ons. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 86, dat is de slotzang 86 en daarvan de verzen 6 en 9. 86, de verzen 6 en 9. Leer me naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En het negende, het korte negende vers, doe een teken mij ten goede. 86 is dat, de verzen 6 en 9. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
So yeah.